Unser Hulp en verwachting staan in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u in vrede van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen vanuit Psalm 99 en daarvan de eerste en tweede vers. Psalm 99, de eerste en tweede vers. Wij luisteren aan het heilige wet des Heeren en in aansluiting daaraan zingen wij vanuit Psalm 79, de vierde vers. 79, de vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Ons schriftlezing voor vanmorgen is uit 2 Koningen 6. Wij beginnen met vers 24 en wij lezen tot en met hoofdstuk 7, vers 2. Wij lezen uit 2 Koningen 6, beginnen bij vers 24 tot en met hoofdstuk 7, vers 2. Laat ons naar Gods heilig woord luisteren. En het geschiedde daarna dat Ben-Hadad, de koning van Syrië, zijn gehele leger verzamelde en optoog en Samaria belegerde. En er werd grote honger in Samaria, want zie, zij belegerde haar, totdat een ezelskop voor 80 zilverlingen was verkocht en een vierdedeel van een kap duivenmest voor 5 zilverlingen. En het geschiedde als de koning op den muur voorbij ging, dat een vrouw tot hem riep, zeggende, help mij, heer koning. En hij zeide, de Heere helpt u niet. Waarvan zou ik u helpen? Van den dorsvloer of van de wijnpers? Voorts zeide de koning tot haar, wat is u? En zij zeide, deze vrouw heeft tot mij gezegd, geef uw zoon dat wij hem heden eten, en morgen zullen wij mijn zoon eten. Zo hebben wij mijn zoon gezoden en hebben hem gegeten. Maar als ik des anderen daags tot haar zeide, geef uw zoon dat wij hem eten, zo heeft zij haar zoon verstoken. En het geschiedde als de koning de woorden deze vrouw gehoord had, dat hij zijn klederen scheurde, alzo hij op den muur voortging, en het volk zag dat zie een zak van binnen over zijn vlees was. En hij zeide, zo doe mij God en doe zo daartoe, indien het hoofd van Elisa, den zoon van Safat, heden op hem zal blijven staan. Elisa nu zat in zijn huis en de oudsten zaten bij hem. En hij zond een man van voor zijn aangezicht, maar eer de bode tot hem gekomen was, had hij gezegd tot de oudsten, hebt gij dit gezien, hoe die zoon des moordenaars gezonden heeft om mijn hoofd af te nemen? Zie toe, als die bode komt, sluit de deur toe en dringt hem uit met de deur. Is niet het geruis der voeten zijns heren achter hem? Als hij nog met hen sprak, zie, zo kwam de bode tot hem af. En hij zeide, zie, dat kwaad is van den Heere. Wat zou ik verder op den Heere wachten? Toen zeide Elisa, hoort des woord des Heeren. Zo zegt de Heere, morgen omtrent deze tijd zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel en 2 maten gerst voor een sikkel in de poort van Samaria. Maar een hoofdman, op wiens hand de koning leunde, antwoordde den man Gods en zeide, zie, zo de Heere vensters in den hemel maakte, zou die zaak kunnen geschieden? En hij zeide, zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. In ons gemeente in Oxford hebben we verschillende keren Gods woord beluisteren over Elisa en Gods daden door Elisa. Vanmorgen zullen wij luisteren naar dit schriftgedeelte die wij hebben gelezen, vooral de laatste woorden in vers 33 en hoofdstuk 7 vers 1. Waar de koning zegt, zie dat kwaad is van den Heere. Wat zou ik verder op den Heere wachten? Toen zeide Elisa, hoort het woord des Heeren. Zo zegt de Heere, morgen omtrent deze tijd zal een maat meelbloem verkocht worden voor den sikkel en 2 maten gerst voor den sikkel in de poort van Samaria. Laat ons bidden tot de Heere. Heilig en genadig God, wij bidden tot u vanmorgen. Wie is een God gelijk gij, groot van macht en heerschappij? Er is niets en niemand gelijk gij. Geef ons een levend besef van wie u bent wanneer wij hier zijn onder uw woord. Wij vergaderen in uw naam, Heere, de uw naam. Maak uw naam groot, vanmorgen bidden wij. U bent op uw troon in hemels majesteit. U bent waardig alle eer en aanbidding te ontvangen. U bent al ons liefde en vertrouwen en kinderlijke vlees waardig. Dat wij zouden zingen vanmorgen vanuit ons hart. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Dat u zou ons alles zijn. Maar Heere, gij kent ons en gij weet ook wat in ons hart leeft. Al kennen wij uw genade en kunnen dat niet ontkennen, dan moeten wij toch belijden vanmorgen, er zijn zoveel andere begeerten, afgodisch begeerten. Onze harten gaan zo vaak de verkeerde kanten op. Wij vergeten u zo vaak. Heere, dan met een andere week voorbij komen wij in uw huis niet met ons schoonheid, maar met ons vuilheid, met ons zonde en met ons schuld. En Heere, wij hebben het ook al gebeden. Vergeef ons, o Heere. Wilt u die overdaan niet zien, maar allemaal wegnemen? Heere, wilt u ons reinigen in het bloed van uw dierbare Zoon? Wilt u ons verlossen van onze zonden en vervul ons met uw geest? Spreek tot ons ziel van uw heil. Wij hebben niets verdiend, maar uw woord zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden. Heere, dat vrijmoedigheid komt niet van onszelf, maar door dat middelaar, ziende op hem, die op uw rechterhand is, o Heere, dat wij hem zouden zien. Hem zo vol genade, om zo getrokken te zijn tot u, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. Heere, dat bidden wij ook te midden van al de moeite dat er kunnen zijn, ook onder ons, verlos van kleine gedachten, kwade gedachten zelfs van u. U weet wat voor opstand er kan zijn ook in ons harten. Ook wanneer uw weg moeilijk is. Toon uw heerlijkheid. En wij zullen zingend heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God gelijk gij? Heere, leer ons buigen voor u. Hoe uw weg ook gaat. Maar leer ons ook alles in uw hand leggen. En dat we uw zorg zouden kennen. Heere, wij bidden dat u neer zou zien in ontferming. Ook hen die vol worstelingen zijn. Of vinden zichzelf zulk een raadsel, vol vragen en vinden geen antwoorden. Die in de duisternis zitten en geen licht zien. Die weten niet wat ze denken moeten. Mismoedig misschien. Misschien horen ze stemmen die zeggen, er is geen heil voor u bij God. Maar Heere, kom toch. Kan het zijn ook vanmorgen, als een verrassende God met uw licht en met uw genade dat alles van ons wegneemt en alles geeft dat wij nodig hebben. Dat ze alles zouden vinden in u en in u alleen. Heere, wij bidden ook voor hen die zo rustig voortleven zonder u. Zonder uw heil, zonder uw Christus, zonder uw geest. En misschien denken ze dat alles goed zit. Of misschien zeggen ze zo makkelijk dat ze onbekeerd zijn. Maar Heere, u weet hun harten. U weet hoe het is met hun. En wij smeken, Heere, laat hun niet voortgaan op die pad die leidt tot de verderfenis. Maar breek hun harten. Laat hen zien wie ze zijn. Ontdek ze aan hun vijandig bestaan. En trek ze met de koorden van uw liefde tot u, door uw geest. Heere, u heeft gezegd, voorwaar, de uren komt en nu is, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven. O, laat ook hun die dood zijn de stem van uw Zoon horen. Uw Zoon, die zegt, ik ben het leven, en ze zullen leven. Heere, denk ook aan de kinderen en jeugd van de gemeente. Is uw naam niet op hun voorhoofden? Wilt u uw beloften niet vervullen? En een drie-enig God van heil wezen ook voor hen. Leer hun hun mond open doen. Want u hebt gezegd, ik zal het vervullen. Dat is uw woord, Heere. Wij bidden ook voor niet alleen ons als gemeente, maar ook voor uw knecht die hier mag arbeiden van week tot week. Wij danken u dat hij hier mag zijn en dat hij kracht ontvangt van u. Heere, wilt u hem ook tot steun zijn? Onderwijs hem, leid hem en stel hem tot rijke zegen te midden van de gemeente. Wilt u ook uw koninkrijk uitbreiden, niet alleen hier, niet alleen dichtbij, maar overal. Wij zingen, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidenen zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En Heere, als wij rondom kijken, dan denken wij soms, hoe kan dat? Hoe kan dat? Wij zien zoveel opstand, zoveel zonde in de wereld. Maar uw woord is waar. De grote leiders van de wereld zullen buigen voor u. Op de laatste dag zal het gebeuren, maar Heere, dat het zal ook gebeuren hier en nu. En de heidenen die niets van u weten, zullen van u horen en zullen ook buigen voor u. Wilt u het doen, Heere, ook op deze dag? Deze dag is onze rustdag, maar het is uw werkdag. De dag waarin u werkt door uw woord en geest, werkt dan door de dwaasheid der prediking. En verheerlijkt uw naam op deze aarde, dat velen mogen komen tot u en genade vinden bij u en wandelen in het licht van uw. O Heere, zegen dan uw woord vandaag En doe het om uw eigen naam wil. Wij hebben niets verdiend. Niemand heeft iets verdiend. Maar Heere, om uw eigen naam wil, wilt u het doen. Want uw naam is vol eer en heerlijkheid. En u toont dat ook in uw werk. Heere, wij bidden dan, wilt u ook ons zegenen in het verdere van deze dienst. Geef uw knecht de kracht om te preken, ook al is het niet in zijn moedertaal. Wilt u uw geest geven? Heere, uw knechten zijn aarde vatten. Maar geef dat de schat gezien zouden worden. Want het gaat niet over de vat, maar over de schat. Wilt u dan uw genade bewijzen? In ons is geen kracht, maar ons ogen zijn op u. De God die almachtig is, de God van genade. Heere, wilt u ons horen, alleen uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zullen nu zingen Psalm 13, de versen 1, 2, 3 en 5. 13, de versen 1, 2, 3 en 5. Waaronder u krijgt nu de gelegenheid uw offers te offeren. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de diaconie. na de preek zullen wij zingen Psalm 68, vers 10. 68, vers 10. Gemeente, de Heere is zo onuitsprekelijk goed. Kan een mens boos zijn op zo'n God? Ja, het mag niet, maar het kan wel. Misschien is er iemand die zegt, ja, dat was ik ook. Of moet zeggen, eigenlijk dat ben ik ook. Dat is ook het onbegrijpelijke van onze tekst. In ons hoofdstuk, in het begin van ons hoofdstuk, heeft God getoond dat hij vol langmoedigheid en barmhartigheid is. Hij heeft de koning van Israël gespaard door hem de plannen van de koning van Syrië te vertellen. Verschillende keren. Hij heeft zijn knecht Elisa door middel van de engelen beschermd van de vijand. Hij heeft zelfs de heidense soldaten van de vijand Syrië gebracht binnen de stad Samaria. En teruggezonden nadat ze gegeten en gedronken hadden. Hij toonde zijn onverdiende goedheid dat zo groot is. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En toch, in ons tekst, is de koning boos op God. Hij heeft God de schuld van de ellende in Samaria. En wat zal de Heere nu doen? Hij gaat iets wonderlijks doen. Te midden van al deze zonde, ellende en ongeloof, hoorden wij in de climax van onze tekst onze thema Gods verbazende belofte. Gods verbazende belofte. Ten eerste aan het ellendige Samaria. Ten tweede tot een beschuldigende koning. Ten derde uit grondeloze barmhartigheid. Gods verbazende belofte aan het ellendige Samaria, tot een beschuldigende koning en uit grondeloze barmhartigheid. Wat zou het geweest zijn voor de Israëlieten toen zij aan de grens met Syrië zo'n grote leger zagen aankomen? In vers 23 lezen wij van Syrische benden, die waren al angstjagend genoeg. Maar nu, na een tijd van vrede, verzamelde Ben-Hadad zijn gehele leger. Het Syrische leger was een van de sterkste van die dagen. Ze trokken het land Israël binnen en wat kon Israël doen? Zij konden nauwelijks tegenstand bieden. En de inwoners van Samaria, wat afstand van de grens met Syrië, de inwoners van Samaria klommen op de stadsmuren en zagen dat geweldig leger om de stad heen trekken om het te belegeren. Samaria was gevangen als een vogel in een kooi. Weken, maanden gingen voorbij. Niets mocht binnengebracht worden, niets kon buiten gaan. Toen ontstond er een veel erger vijand dan de Syriërs, en dat is hongersnood. Moeders zagen hun voorraadskasten leeg. Vaders gingen uit om wat voedsel te ontvangen, maar kwamen thuis met niets. Magere dieren werden afgemaakt, zelfs ezels werden opgegeten. Normaal zouden Israëlieten geen ezels eten, omdat ze onreine dieren waren, maar tijdens hongersnood aten ze wat ze konden vinden of kopen. Und darum lesen wir, dass jemand auf Besuch war nach Eten und er fand etwas zu kaufen, ein Eselskopf. Und wie viel Fleisch sitzt auf einem Eselskopf? Sehr wenig. Aber er kocht es für 80 Silberlingen. Und gewoon arbeiten zouden maanden moeten werken voor 80 zilverlingen. Hij kocht die ezelskop voor 80 zilverlingen. Het werd nog erger. Ergens vond iemand duivenmest te koop. Was het echt duivenmest of, zoals sommigen zeggen, voer voor beesten? We weten niet zeker, maar hij heeft wel 5 zilverlingen betaald voor een hoeveelheid van... Een beetje groter dan deze glas. Heel weinig. Heel slecht. 5 zilverlingen. Wat heeft hij met het gedaan? Gegeten of gebruikt om een vuur te maken? Wat hij ook deed. Het laat ons zien het vreselijk lijden onder het volk. Zullen wij daaraan denken? Wanneer wij voelen de neiging om te klagen over gebrek. Bedenk toch al de zegeningen die u ontvangen hebt en al de hongersnood waar anderen doorheen moesten of moeten gaan. Wat voor verschil is er tussen ons en tussen hen? Wij hebben ook geen recht op al deze zegeningen van eten en drinken, kinderen. Wanneer we zo meteen naar huis gaan en het middageten ontvangen... Zullen we niet alleen ons handjes vouwen en zeggen, dank u voor dit eten. Maar zullen we niet echt dankbaar zijn dat we meer hebben dan duivenmest en een ezelskop voor een dag? De Heer geeft ons zoveel. We hebben zoveel redenen om de Heer te danken voor zijn onverdiende zegeningen. Maar het ergste hebben we nog niet eens gehoord. De koning liep over de stadsmuur toen een vrouw tot hem riep in vers 26. Help mij, heer koning. Hij zal toch vele hulpverzoekingen ontvangen hebben. En in wanhoop antwoordde de koning. De Heere helpt u niet. Waarvan zou ik u helpen? Maar vervolgens voegt hij er aan toe, wat is uw verzoek? Toen kwam het. Ze wees naar een andere vrouw en zei, deze vrouw heeft tot mij gezegd, geef uw zoon dat wij hem eten vandaag en wij zullen mijn zoon eten morgen. En ik heb mijn zoon gegeven en we hebben hem gegeten. En wanneer ik kwam tot haar later en zeide, nu moeten we jouw zoon eten. Hij was nergens te vinden. Zij heeft hem verstopt. En dat is onrecht, want een afspraak is een afspraak. Wat een verschrikkelijk getuigenis. We willen er niet eens aan denken. Wat daar gebeurde. Want de natuurlijke liefde van een moeder is haar kinderen te beschermen. Maar deze vrouw doodt haar kinderen om haar kind om het als voedsel te gebruiken. Wij kunnen denken, wie van ons zou dat ooit kunnen doen? Maar gemeente als volk zijn wij slechter dan deze vrouwen. Wij doden kinderen, niet om te overleven, maar voor ons gemak. Abortus is het doden van een kind in de moederschap, omdat wij liever doden, dan het te moeten baren en opvoeden of andere ouders de vreugde geven om een kind te kunnen adopteren. Abortus is een kind doden omdat we het anders in last vinden. Laat de schok die wij ondergaan bij het lezen van deze geschiedenis slaan op de zonde van onze tijd. Dan zullen wij een getuigenis zijn in onze samenleving. En ook op onze knieën komen met de zonde van ons volk. Maar het is nog niet genoeg om misselijk te worden van deze zonde. Van een kind doden. Hoe erg dat het is. De koning vindt dit een walgelijk verhaal. Hij scheurt zijn klederen. Maar hij heeft nog steeds niet de boodschap van de hongersnood begrepen. God is bezig zijn woord te vervullen. In Deuteronomium 28 sprak de Heere van de grote nood die op het volk zou komen. Hun gezondheid, boerderijen, huwelijken, kinderen. Alles zou aangetast worden als een straf op de afgoderij. En dan in vers 25 sprak de Heere dat de vijand zou komen om hun steden te belegeren. En dan voegt de Heere daaraan toe. En gij zult eten de vrucht uws buiks, het vlees uw zonen en uw dochteren, die u de Heere uw God gegeven zal hebben, in de belegering en in de benauwing, waarmede uw vijanden u zullen benauwen. De Heere zegt dat moeders hun kinderen zullen opeten. Waarom? Waar is nu Gods goedheid? Heeft hij vergeten barmhartig te zijn? Is zijn ontferming maar voor een ogenblik en is hij toch wreed? Nee. Het probleem ligt niet bij God, maar bij ons. Hetzelfde hoofdstuk zegt het komt. Indien gij de stem des Heeren uws Gods niet zult gehoorzaam zijn. Zo zullen al deze vloeken over u komen. Of vers 47. Omdat gij den Heere uw God niet gediend zult hebben met vrolijkheid en goedheid des harten. In Samaria was God bezig zijn woord van waarschuwing en vloek te vervullen. Hij vervult niet alleen zijn beloften, maar ook zijn dreigingen. God is getrouw aan geheel zijn woord. Wij horen graag van Gods goedheid en trouw, maar de Heer is ook trouw aan zijn oordelen. Waarom? Omdat hij zo goed is. Daarom kan hij de zonde niet verdragen. En goede God kan niet zeggen, ga door op het pad van de zonde en laat ik jullie daarop verder helpen met mijn gaven. Nee, hij moet de zonde straffen. En in zijn goedheid zorgt hij ervoor dat hij een zondig volk bezig zichzelf te verwoesten achtervolgt met oordelen als roepstemmen tot bekering. Hebt u het gehoord? In de moeite zijn roepstem tot bekering. En wanneer in je moeite meer zonden openbaar komen, zoals gebeurt hier in dit geschiedenis, dan is dat alleen maar om je te laten zien wat er leeft al lang in je hart. Zodat je zou het zien. En het zou je uitdrijven tot de Heer om genade. In dit, met al dit vreselijk lijden, in deze verschrikkelijke daden, zien wij de afschuwelijke gevolgen van de zonden. Hier zien wij de zonde en ellende die wij op ons gebracht hebben. Deze mensen zijn familie van ons. Deze mensen zijn mensen zoals wij, gevallen zondaren. Dat is het ergste. En dat zijn wij samen met deze mensen. Ook deze vrouwen. De Heilige Geest geeft dat ons dat we niet onszelf afkeren van deze geschiedenis, maar dat het op ons hart gebonden wordt. Dat Hij toont ons hoe slecht we zijn en wat wij verdienen te ontvangen als we zien verwoeste Samaria in hongersnood met mensen aan het sterven en met vrouwen en kinderen, met vrouwen die kinderen, hun kinderen moorden. Wij zien de gevolgen van de zonde en ons val. Niet zodat wij neer zouden zien op die mensen, maar dat we neer zouden zinken voor hem met al onze zonden. Zal Israël deze les leren? Zal het de koning op zijn knieën brengen? Dan zien wij ten tweede Gods verbazende belofte niet alleen aan het ellendige Samaria, maar ook tot een beschuldigende koning. De koning van Israël, Joram, is de God van Israël niet vergeten. Hij spreekt over God 3 keer. Maar de wijze hoe hij dit doet is heel tekenend. Ten eerste, wanneer de vrouw tot hem roept om hulp, zegt hij in vers 27, de Heere helpt u niet, waarvan zou ik u helpen? Dit kan ook vertaald worden als de Heere u niet helpt, waarvan zou ik u helpen? Is dat waar? Het is toch waar, hè? Als de Heere ons niet helpt, niemand kan ons helpen. Het is waar. Het is belangrijk om te leren dat alleen God ons helpen kan. Hij zegt een waarheid, maar zijn bedoeling is verkeerd. Hij eigenlijk geeft een verwijt aan de Heere. Hij zegt dat zijn lijden is omdat God haar niet helpt. Hier ziet u hoe een theologische redenering die op zichzelf waard is, gebruikt wordt om goddeloosheid te handhaven. We kiezen een waarheid uit, we keren dat om God daarmee te beschuldigen, terwijl elk waarheid erop gericht is om God te verheerlijken en de mens te vernederen. Dit werpen van de schuld op God brengt ook een mens tot gevecht tegen God. De tweede malen dat wij de koning Gods naam horen gebruiken is wanneer hij regeert op het hulpgeroep van de vrouw en hij scheurt zijn klederen en zegt in vers 31, zo doe mij God. Indien het hoofd van Elisa, den zoon van Safat, heden op hem zal blijven staan. Hij wil Gods knecht doden. Eerst geeft hij God de schuld. En dan wil hij zijn knecht doden. Waarom? Wat heeft Elisa daarmee te maken? Wat heeft hij voor kwaad gedaan? Was de koning boos op Elisa omdat deze gezegd had dat hij zijn vijanden niet mocht slaan, maar moest hun eten te geven in Samaria en thuis te zenden? En omdat dezezelfde soldaten nu teruggekomen zijn om het volk te laten verhongeren? Was hij boos om Gods leiding? Of was hij boos met Elisa omdat hij Gods woord gebracht heeft, dat hij tot bekering geroepen en hen tot bekering geroepen had en waarschuwde voor Gods oordelen? was koning Joram so als sein Vater Achab, die sei tot Elia na de 3 Jahren von Hungersnot, hebt gij mij gefunden, o mijn vijand? Wat het ook geweest was, is het duidelijk dat de koning Gods wegen en woorden haatte. Daarom zweert hij dat hij de dienaar van God zal doden. Hij zweert bij de naam van God, zo doe mij God. Met andere woorden, laat de Heere mij doden en in de hel werpen, wanneer ik niet zijn knecht onthoofd. Wat een godslasterlijke eed. Hij veroordeelt zichzelf als hij Elise onthoofd en als hij zijn eed niet houdt. Hij heeft een probleem met God. Ten derde maal dat wij Gods naam horen noemen is wanneer de koning zijn knecht stuurt naar Elise en zelf dicht achter hem aankomt. Ze komen bij de deur waar Elise is en we horen hem zeggen in vers 33, zie dat kwaad is van den Heere. Wat zou ik verder op den Heere wachten? Dit laat zien dat op een bepaalde manier hij op de Heere gewacht had om verlossing te geven. Want hij spreekt over verder op den Heere wachten. Dat zien we in vers 30. Wanneer hij zijn kleding gescheurd had, waren de mensen verbaasd te zien dat onder zijn koninklijke kleden hij zakken droeg op zijn lichaam. Kinderen, het dragen van deze zakken was zeer jeukende. En was een teken van verdriet en nood. Achab ging in zakken nadat Elia zijn oordeel uitgesproken had over zijn huis, omdat hij de wijngaard van Naboth gestolen had. Toen had de Heere gezegd, daarom, terwijl hij zich vernedert voor mijn aangezicht, zo zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen. En nu verootmoedigt de zoon van Achab zich in zakken. Maar het lijkt alsof het geen nut heeft. De nood wordt alleen maar erger. Daarom trekt hij de conclusie dat het geen zin heeft om nog langer op de Heere te wachten. Gemeente, soms denken wij dat de nood leert bidden. Dan kunnen wij denken dat het probleem van onze dagen is ons welvaart. Als we meer moeite hadden in het leven, dan zouden we meer God gaan zoeken. Maar deze geschiedenis laat ons zien dat mensen uit zichzelf nooit tot God zullen keren. Van natuur gaan wij ook te midden van de moeite van de Heere afkeren. Soms kunnen de moeilijkheden in ons leven juist ons verharden tegen God. Dat zien we hier met de koning. En laten we dan ook onze harten onderzoeken of deze harde gedachten van God in ons eigen hart zijn. En daarom beginnen wij met het laatste element. Wacht u. Wacht jij. Wacht ik. Op den Heere. Is uw oog gevestigd op hem in al uw noden? Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg gode stil. Ik wacht op hem, zijn heil. Hulp zal blijken. Is dat zo? In uw leven? Of, mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op den Heere dan wachters op de morgen? Zit u zo in de kerk? Op hem te wachten. verlangen naar hem. Dat zijn woord verlossing zou geven en dat zijn hand uitkomst zou schenken. Of kijkt u andere kanten uit. Dat kan zo met uw dagelijkse noden op uw zaak of op in uw gezin. Dan denkt u, ik heb geprobeerd om tot God op te zien, om mij te helpen en leiden, maar hij deed het niet. Dus ik moet mezelf maar redden. Wat ligt daarachter? De gedachte, God helpt mij niet. Ik doe het beste wat ik kan, maar de Heer geeft mij niet wat ik nodig heb. Mijn probleem is dat de Almachtige God onwillig is mij te helpen. En deze verdachtmakingen tegen God in uw hart, te midden van uw moeite in het leven, zijn de redenen waarom u niet op de Heer wacht. Achter het niet willen wachten op de Heer ligt er ook misschien verzet tegen Gods wegen en woorden. Misschien, net als de Israëlieten, deed u iets waarvan u dacht dat de Heer het wilde en nu leidt u daaronder. Israël heeft die Syrische soldaten gevoed en naar huis gezonden en nu komen ze terug om hen te doden. Misschien dacht u ook, ik ben eerlijk op mijn werk, het is zo moeilijk. En anderen zijn niet eerlijk en alles gaat goed met hun werk. Ik deed niet mee met die vrienden, maar ze zijn nu tegen mij. En je vindt dat het probleem ligt bij Gods geboden en daarom gaat je er tegenin. Het kan ook zijn, zoals in Israël, dat in uw moeite hoort u over de zonde en over nog zwaardere oordelen en Gods woord ergt u. Ik heb genoeg op mijn bordje. Hoef ik altijd over zonde en oordeel te horen? En u bent aan het verzetten tegen Gods woord. Gods woord en wegen zijn uw probleem. Daarom wacht u niet op de Heer. Is dit ook hoe het is staat met de grootste nood van uw ziel, uw zaligheid? Bent u aan de rand van de eeuwige dood, zonder hem? Niets kan uw ziel leven geven behalve God. Niemand kan u het brood des leven geven behalve hem. Maar u wacht niet als een bedelaar aan de poorten van dit God vol genade. Waarom niet? Omdat u niet gelooft dat hij is die hij zegt dat hij is. Misschien denkt een jongere dat al jouw wachten je niet geholpen heeft. Dat kan waar zijn. Misschien ben je net als deze koning. Je voelde dat je Gods genade nodig had. Want jouw geweten klaagde je aan. En je hebt je ook verootmoedigd. Je droeg als het ware ook zakken. Je deed bepaalde zonden weg. En je werd meer ernstig. En je las je Bijbel meer en je bad meer. En je dacht, nu wacht ik op de Heer. En nu moet de Heer komen en mij redden. Maar God is niet gekomen. Misschien zijn er wat maanden verstreken. Misschien zijn jaren al voorbij gegaan. En u denkt, het heeft geen nut. Geen nut. Ja, u bidt nog uit gewoonte, Heere, bekeer mij. Maar je denkt, geen nut. Weet u wat het gewaar is? Dat u na al deze overtuigingen en indrukken uzelf verhardt en zegt, waarom zou ik nog op God wachten? Wanneer de Heere mij niet redt, wat maakt het allemaal uit wat ik doe? Al mijn zoeken is tevergeefs en het probleem ligt Waar ligt het probleem? Geheimelijk denken wij dan, het probleem ligt in God. Ja. Verberg die gedachte niet voor de Heere. Want de alwetende ziet het toch. Wat is Gods boodschap voor u? Misschien denkt u. Oh, als God nu alleen maar anders zou zijn dan hij is. Gods boodschap is, hij is die hij is. En hij zal zijn die hij zijn zal. Hij verandert niet. Hij is de God van grondeloze barmhartigheid. Dat is ons derde gedachte. Gods verbazende belofte is niet alleen aan het ellendige Samaria tot een beschuldigende koning, maar komt uit grondeloze barmhartigheid. Daar gaat de koning naar Elisa toe met een boodschapper die voor hem uitgaat. Elisa is in een huis samen met wat ouderlingen. Ze willen waarschijnlijk een boodschap van de Heere. Ze zijn er precies nu op dit ogenblik. Elisa vertelt hen dat de koning er aankomt om hem te doden. Als wij dat wisten, zouden wij gelijk vluchten. Maar Elisa vlucht niet. Hij blijft waar hij is. Hij zegt alleen, sluit de deur. Houd hem buiten, totdat de koning komt. En daar komt de koning met zijn aanklacht. God is de bron van deze ellende. Hij doet ons geen goed en wij zullen niet meer naar hem luisteren. Dit is een oorlogsverklaring aan God. En hoe zal de Heere daarop reageren? We zouden verwachten dat Gods toorn zou ontsteken. We zouden verwachten dat een van zijn engelen zou neerkomen om deze koning neer te vellen. Is dat niet wat God behoort te doen tegen allen die in opstand zich verheffen tegen God en gevuld zijn met valse beschuldigingen tegen hem? Als de Heere u iets laat zien van de vijandschap van uw eigen hart, dan blijft er alleen doemwaardigheid over. Maar wat zegt de Heere in antwoord op de oorlogsverklaring van de koning tegen hem? Hoort des Heeren, het woord des Heeren. Zo zegt de Heere, morgen omtrent deze tijd. Wat zal er gebeuren? Oordeel. Zal een maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel, en twee maten gerst voor een sikkel in de poort van Samaria? Dit is Gods verbazend belofte. Gods belofte van hulp komt tot hen die hem beschouwd hebben als hun vijand. Dit gebeurt niet omdat God bang is geworden voor de dreigingen van de koning. De oneindige God vreest nooit nietige mensen. Maar God is besloten om de grootheid van zijn barmhartigheid te tonen in het geven van uitkomst, zelfs aan hen die dit wegduwen. God doet het om zijn eigen naam. Hij zal een overvloed van brood geven de volgende dag al. Gemeente, er zijn geen woorden om de verbazende barmhartigheid van God uit te drukken. God wordt weerstaan, maar zijn barmhartigheid wordt zelfs daardoor niet weggenomen, maar gaat toch verder. Het wonder dat God spreekt van redding ondanks en te midden van al onze vijandschap is niet onder woorden te brengen, maar het is waar. Hier zien wij wie God is. Misschien bent u hier gekomen, terwijl u dacht dat het geen zin meer heeft om de Heere te zoeken. In u klinkt die stem, geef het toch op, wacht niet op de Heere. Maar de stem van God is groter en sterker dan de stem van de duivel. God spreekt barmhartig, is de Heer en zeer genadig. Je opstand tegen hem heeft hem niet veranderd. Hij geeft het niet op met jou. Hij komt nog steeds tot jou in zijn evangelie als een God van genade, waarbij hij zijn handen uitstrekt om het leven te geven. Echt leven, eeuwig leven. Je hoeft niet om te komen in de hongersnood. Er is leven, er is brood in de huis van de Vader. Zoveel. Hij zegt, ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Hij zegt, hoort in uw ziel zal leven. De Heer Jezus zegt, ik ben het leven. En hij staat voor ons in de prediking van het evangelie. Bent u mismoedig? Hier verklaart God dat hij de God van alle genade is. Zo is God. U denkt, het lijkt alsof God mij niet ziet wanneer ik probeer hem te zoeken. Maar hier verklaart God dat hij zoekt u als de God van alle genade. Nog verder te gaan. Te midden van al de harde en ongelovige gedachten die wij kunnen hebben over God, komt God met de heerlijkste belofte van zaligheid in de Heer Jezus Christus. Hij ziet uw weerstand als tekenend voor uw geestelijke doodstaat misschien. Een teken van vijandschap tegen hem. Dat u denkt dat hij de schuld ligt bij hem. Hij weet dat u nooit zult veranderen tenzij hij zelf overkomt door zijn geest. En hij komt vandaag met zijn woord en zegt, u hebt uzelf verwoest door uw zonden, maar uw hulp ligt alleen in mij. Ik zie dat u uzelf aan het verwoesten bent. U hebt kwaad aan uzelf gebracht, terwijl u bezig was mij aan te klagen. Maar ik blijf de God van zaligheid, die zaligheid zal geven. Hij ziet zielen vanmorgen aan het punt staan te omkomen. En tot hen spreekt hij het betrouwbare woord dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat hij heeft gekomen niet alleen in de hongersnood, hij ging de dood in. Hij heeft al die schuld op zich genomen. Hij heeft al Gods oordelen op zich gebracht. Hij ging de dood in om te verlossen van de dood. De eeuwige dood, geestelijke dood en leven te geven. En dat belofte van leven komt tot vijanden. Komt tot u waar u ook bent. Misschien denkt u dat zijn beloften er alleen maar zijn voor ootmoedige zondaren met gebroken harten die zich bekeren in de Heere vertrouwen en op hem wachten en zoeken met heel hun hart. En u vindt u niet voldoet aan deze beschrijving en daarom denkt u dat zijn belofte van verlossing kan niet voor u zijn. Aan wie gaf God hier zijn belofte? Het goddeloze Israël en haar opstandige koning, omdat verlossing puur genade is van begin tot eind. Deze boodschap van Gods volkomen genade komt tot ons in al onze ongeschiktheid, onwaardigheid en opstand zelfs. Waarom? Zodat zijn woord van genade zou doen wat al zijn oordelen niet deed. Dat is ons te breken. Dat u verbroken zou worden onder zijn zondaarsliefde. onder zijn genade, dat hij toch doorgaat in het verkondiging van zijn zaligheid. Het doel is dat uw weerstand zou breken voor de macht en de grootheid van Gods genade die komt. Gods boodschap van genade komt midden in uw zonden. Ook zodat u zou zien dat God niet het probleem is. Niet de bron is van al uw moeite. Maar hij de bron van alle zaligheid is. Terwijl u zelf één groot probleem bent. Wanneer u dat ziet, zult u op de Heere wachten. En op hem hopen. En tot hem opzien in al uw nood. Het ellendig volk mag op hem wachten. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. Want hij is getrouw. De bron van alle goed. Wij hebben dat vertrouwen niet van onszelf. Maar er ligt kracht in de belofte van God om die verwachting op hem te werken. Door zijn woord overtuigt hij wie hij is als een God van verlossing. En dat voor de meest onwaardige zondaar vanmorgen die bezig is zichzelf te verwoesten en God te verwijten. Ook voor de slechtste kind van God die misschien niet meer durft te belijden dat hij een kind van God is. Er is zo'n kracht in Gods woord. Ik sprak met iemand die zei op een morgen, ik ga de Bijbel nooit meer lezen. Hij was boos op God. En hij deed het toch. En hij las iets over het heil. En het sloeg in. En alles veranderde. Het woord van genade kwam tot hem in al zijn boosheid en opstandigheid. Zo doet God. Hij is de God van genade. Komt er nieuw hoop binnen in u? Groter dan uw weerstand. Dit gebed, Heere, doe het naar uw woord. Ik begrijp niet hoe u ooit nog verlossing kunt geven aan een zondaar zoals ik ben. Ik kan er niet bij helpen. Ik sta altijd in de weg, maar u hebt gesproken. Doe het zelf. Hij wil het ook doen. U zult zien dat hij getrouw is aan zijn woord en dat door zijn onuitsprekelijke genade langs verbazende wegen zal hij zijn belofte van genade vervullen. Schrijf hem niet voor hoe hij dat moet doen. Buigt voor hem met al uw nood. Wie onder ons kan nog harde gedachten of beschuldigingen tegen God inbrengen? Nadat hij zijn hart van barmhartigheid zo opent. Als u dit toch doet, dan eindigt deze tekst met een waarschuwing. De knecht spot en zegt, zie zo de Heere vensteren in den hemel maakte, zou die zaak kunnen geschieden? De knecht van de koning zegt, er is zelfs niet genoeg eten in de hemels voorraadschuren. En trouwens, de ramen van de hemel gaan nooit open. Hij spot in ongeloof met dit woord van verlossing. En wat gebeurt er? Zijn ongeloof zal de Heere niet weerhouden om zijn woord te vervullen. God zal uitkomst geven, maar Elise zegt, zie, gij zult het met uw ogen zien, doch daarvan niet eten. Ondanks uw ongeloof zal God laten zien wie hij is als een God die leeft en leven geeft. Maar u zult niet delen. Waarom? Ligt de schuld bij God? Vanwege uw eigen ongeloof. Dan is de schuld alleen van ons. Niet gewild. Zijn evangelie openbaart zijn genade, zijn kracht, zijn heerlijke belofte om zelfs vijanden te verlossen en voor hen te zorgen. Mogen deze beloften onze weerstand en ongeloof verbreken. Dan zal zijn beloften zegen vieren over alles van ons. Dan zullen wij belijden met verwondering niet ons probleem, maar ons hulp is in de naam des Heren. Dan zullen wij belijden, ik kan niet boos zijn op zo'n God. Hij is mij alles waard, van die God is onze God van heil. Amen. Laat ons bidden en danken. O Heere, wij geven uw naam dank voor uw woord. Een woord van genade, te midden van vijandschap en zonde, te midden van uw oordelen, te midden van zoveel misvertrouwen, wantrouwen. Tegenstand. En toch komt u met een woord van genade, want u kent wat wij zijn, dat wij zondaren zijn. Heere, hoe groot is uw genade? Wilt u ook uw beloften vervullen? Verlos ons uit de grootste hongersnood van onze ziel, want er is brood genoeg bij u. U, o Heere Jezus Christus, bent de brood des levens. Geef leven aan ons. Heil en uitkomst. En wij zullen uw naam loven voor uw daden, u alleen. En dat zo ook in de grootste smarten onze harten zouden blijven in uw gerust die goed is en de bron van alle goed. Vergeef, Heer, al ons kwade gedachten van u. Neem ze allemaal weg. Zegen ons op dit Sabbatdag en breng ons weder in uw huis vanavond en zegen uw woord ook vanavond. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 33, vers 10. 33, vers 10. Ontvang de zegen des Heren. De genade van den Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.